Goedemorgen, ik wil graag allemaal hartelijk verwelkom in die eredienst. Ik zie net een paar gasten in ons midden. Hartelijk welkom. En voordat ons die dienst begint, lees ik die afkondiging van die kerkraad. En het is twee vandaag, want die eerste collecte is bestemd voor die kerk en die tweede is voor zending. En dan op verzoek dat alle lidmaten verzoek wordt om hun gegevens voor de jaarboekie op die lijst achter in die kerk na te gaan. Dus al. Laat ons aandacht en al ons eerbied op de Heere richten en laat ons samen gaan staan om hem te ontmoeten. Psalm 20 is een van die oproepen tot aanbidding in die Bijbel. Ons wil juich oor uw oorwinning en die vaandels opsteken in de naam van onze God. Mag de Heere al uw begeertes vervullen. Nou weet ik dat de Heere zijn gezalfde verlos. Hij zal hem verhoren uit zijn heilige hemel met machtige daden van verlossing van zijn rechterhand. Laat ons hem daarom vereer. En ons blij ons dat ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 43, vers 3 en 4. Ons is blij, terwijl ons blij is, kom ons naar God toe, want hier is redding. Ons mag vandaag weer onthou en vier en blij wees dat die Heere ons gered heeft van al ons zondes, van die schuld, van die zonde. En vanuit daar die perspectief kan ons op een nieuwe manier naar die wet van God luisteren. Niet meer als iets wat ons plat slaan en bedreigt niet, maar als die pad wat die Heere geleerd, zodat ons daarop mag stappen in die kracht van zijn geest, zodat ons om mag dien. Laat ons zeur naar die wet luister. Toen het God al hier die woorden gesprek en gesê, ik is Yahweh jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Jahwe jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van Jahwe jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter of jou dienskreg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want die 6 dae het die Heere, Jahwe, die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het Jahwe die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskrig, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Om ons te herinner aan die genade van God, wat hy oor ons uitstort in Christus, wil ek nou lees van Lukas 4 vers 18 en 19. Dit is die genadeverkondiging wat ons mag ontvang. Hier sê Jezus, en hy haal dan Jesaja 61 aan, die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arm mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes vrylaat te aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word, en vir blindes dat hulle weer sal sien. Om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Heere aan te kondig. Nou, die Heere wil ons ook verder bevry van die mag van die sonde. En ons gaan nou daarvan sing. Ons sing eerst eens ons blydskap uit oor die vergewing wat ons ontvang, maar ook oor die vernieuwing wat die Heere in ons lewens wil gee. Psalm 51 vers 5 en 6. Laat ons saam bid. Heere almachtige God, barmhartige Vader in die hemel. Ons dank u dat u ons weer geroep het om bij mekaar te komen, om samen als uw volk naar uw stem te luisteren en voor u te ontmoet, om weer in die spiegel te kijken en onszelf te leren kennen, en om u al uw beter te leren kennen en al uw glorie en heerlijkheid en uw barmhartigheid en goedheid wat u elke dag weer aan ons bewijst. Ons dank u, Heere, dat ons u zo mag kennen als die genadige, die barmhartige God. En dat ons niet bang hoeft te wees als ons naar u toe komt met een ootmoedige hart, wat gewillig is om ons zondes te beleiden. Ons dank u, Heere, dat daar bij u vergeving is en dat u ons ook heel tijd weer daarvan oortuig. Want het is voor ons moeilijk om dit te gloeien, dit rechtig te aanvaarden, omdat ons als mensen niet zo werkt. Nie. Dank u dat u gerechtigheid, dat u dit gehandhaafd heeft, terwijl u een pad gevind en gemaakt heeft om ons te redden uit ons zondes, zodat u barmhartig kon wees. Dank u dat u uw eigen zoon gestuurd heeft om dit moeilijk te maken. En dat hij alles gegeven heeft om ons levens vrij te maken van die zonde. Heer, ons dank u daarvoor. En ons wil vragen dat u ons oor daarvoor zal openmaken. Ook vandaag weer, wanneer ons naar uw woord gaan luisteren. Ons het al die wet gehoord. Toen was u reeds bezig om ons oor daarvoor weer open te maken. En ons dit weer te laten besef. Wil u ook daarvoor die prediking gebruiken? Dat ons al hoe meer mag raak zien hoe groot en diep en mooi uw genade oor ons is. Zodat ons met ons harte daarop zal reageren. Met dankbaarheid, met liefde, met gewilligheid om u te dienen. Zie in die verkondiging van uw woord. En ons wil vragen, Heere, dat u ons zal helpen om meer te verstaan van die manier waarop u in ons levens die zonde oorwin en ons vrij maakt om voor u te dienen. Ons bid dat ons inzicht daarin mag toenemen en dat het ons ook meer en meer bereid maakt om ons met ons hele hart voor u te geven en u te dienen. Ons bid het en ons dank u in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil vandaag een preek houden over die vervolg van Titus 2, wat ons laatst week ook gelezen heeft. En vandaag gaan we ons vooral concentreren op vers 11 tot 14. En daarin concentreren we ons eindelijk weer op die eerste twee versen. Maar ons lees nou eerst Titus hoofdstuk 2. Maar, en hij spreekt in hierdie vers 1 specifiek voor Titus aan, maar spreek jij wat bij die gezonde leer pas? En dan maak hij die focus weer wijer op die hele gemeente. Die ou mannen moet nuchter wees, waardig, ingetoe, gezond in die geloof, in die liefde, in die leidzaamheid. Die ou vrouwen moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wijn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, zodat hulle die jongvrouwen kan leren om voorzichtig te wees, hulle mans en kinders liefde, ingetoe te wees, kuis, huiselijk, goed, en hulle eie mans onderdanig, zodat die woord van God niet belaster wordt nie. Vermaan die jongmannen, net zo, om ingetoe te wees. Betoon jou in alles een voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, oprechtheid. Laat die woord gezond en onweersprekelijk wees, zodat die tegenstanders beschaamd kan worden en niks slechts kan hee om van jullie te zien. Die dienstknechten moet onderdanig wees aan hul eie heren. Hulle in alles behaag en die teer praat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trouw betoon, zodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. En nou geeft Paulus die rede, want die reddende genade van God het aan alle mensen verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloën, ingetoe en rechtvaardig en vroom in die teenwoordige wereld te leef, terwijl ons die zalige hoop en die verschijning van die heerlijkheid verwacht van die grote God en ons verlosser, Jezus Christus, wat homself voor ons gegeerd om ons te verlossen van alle ongerechtigheid en voor homself een volk als zijn eigendom te reinig, ijverig in goede werken. Spreek hier die dingen en vermaan en bestraf in alle ernst. Laat niemand jou verachten. Dan wil ik nog een gedeelte lezen waar ook die verbinding tussen die vergeving, die eerste fase van die redding en die heiliging, die vernieuwing, die goede werken, duidelijk wordt. Dat is Efesiërs 2 vers 1 tot 10. En jullie het hij levend gemaakt, wat dood was door die misdaden en die zondes, waarin jullie tevoren gewandeld het, volgens die loop van hier de wereld, volgens die overste van die macht van die lucht, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werkt, onder wie ons ook allemaal, ook vroeger, gewandeld het in die begeerlijkheden van ons vlees, toen ons die wil van die vlees en van die zinnen gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net zoals ook die ander, die heidenen. Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad het, ook toen ons dood was door die misdaden, levend gemaakt saam met Christus. Uit genade is jullie gered. En saam opgewekt en saam laat zitten in die hemelen in Christus Jezus, zodat hij in die eeuwen wat komt, kan betoen die uitnemende rijkdom van zijn genade in goede tierenheid door ons in Christus Jezus. Want uit genade is jullie gered, door die geloof. En dit niet uit jullie zelf niet, dat is die gave, die geschenk van God. Niet uit die werken niet, zodat niemand mag roemen niet. Want ons is zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, wat God voorbereidt, zodat ons daarin kan wandelen. Die laatste verse van Titus 2 wijst dat Jezus gekomen is om een volk te reinigen, om zijn eigendom te maken. Ons gaan nou daarvan zingen, schriftberijming 8, vers 1 en 2. Laat ons nou luister naar die evangelie, soos ons dit vind in Titus 2 vers 11 tot 14. En as ons antwoord liet, sing ons dan skrifberuiming 33. Wanneer die Heere kom, dan word ons gelijk aan hom, want ons sal in klaar omleiding hom aanskou in sy verskyning. Dat is dus ons verwachting, dat ons gelijk sal word aan hom. En dan in vers 3... Wie die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat er uit sy sterwe komt. Dus dit betekent dat ons elke dag die reiniging en die heiliging van ons levens soek, terwijl ons vir Jezus wacht. Dus laat ons vandaar die prachtige dingen sing na die preek, hoor, Titus 2 vers 11 tot 14. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, jij is een Christen, voel jij speciaal? Is dat je ondervinding als je met andere mensen te doen hebt, dat jij anders is als die mensen wat jij dagelijks ontmoet en meer samenwerkt, als hulle nou niet Christen is nie? Maar hoe zou je dit verduidelijken? Die Bijbel noemt christenen heiliges. Is dit hoe ons naar onszelf kijken? Zou je hier die woord gebruiken om jezelf te omschrijven als iemand vraagt wie is jij? Nou, hoe zou dit communiceren? Dan denk je, ja, gaan mensen dan niet denken dat ik zelf genoegzaam is niet? Leef ik rechtig, heilig? Hulle kan makkelijk iets vinden en mij ontmasker. Nee, jij is niet zo heilig, zoals wat jij beweert niet. Nou, dan is het eigenlijk maar veiliger om niet over die heiliging te praten. Nie. Want ons kan schaam voelen, wat kan ik daarvan wijs? En daarom kan dit gebeuren dat ons maar min daarover praat. Zodat ons, omdat ons niet wil lijken zoals iemand wat hemzelf wil ophemelen en aandacht voor hemzelf wil vragen. Nie. Is dit die oplossing? Kom ons luister naar hoe Paulus daarover praat in Titus 2. En die thema voor die preek is: God wil jou volledig van die zonde bevrijden. Die eerste, juich vanwege die genade van God. En die tweede gedeelte, die genade is ons leermeester om heilig te leven. Dus, God wil jou volledig van die zonde bevrijden. Juich, want daar is genade. En die tweede gedeelte, die genade is ons leermeester, namelijk om heilig te leven. Nou, broers en zusters, hier is een van die juichkreten van Paulus in die Bijbel. Ja, daar is genade. En denk net, onze situatie was hopeloos. Ons had het gelezen in Efesiërs 2, dood in je zondes en misdaden. Die hele mensheid was gevangenis van die duivel. En ons het onszelf nogals in zijn handen oorgeleven. Ons kan niet meer onszelf uit zijn macht bevrijden. Ons was verloren. En die Bijbel zegt ons is geestelijk, ons was geestelijk dood geweest. Je kan niks goeds meer doen. Nie. Dit is een hopeloze situatie. En toen het die genade van God verskyn. En ons moet ek dit mooi lees en rustig lees, denk van, wauw, dit is een verrassing. Om die emotie daarvan te verstaan, probeer om jou in te voelen in die situatie van mensen in een stad in oorlogstijd. De vijand heeft die stad ingeneem, daar is een bataljon soldaten wat oorlogs in die stad is. Alles mooi dophouden, niemand kan ontsnappen. Nie. Maar dan hoor jij dat daar een bevrijdingsleer op pad is. Dit geeft hoop. Mensen beginnen onderling daarover te praten. Het is wonderlijk. Gaan er nou iets gebeuren? Hulle gaan ons bevry. Maar, jy moet nog heel ruk waag, want daar is nog gevechte wat plaats in Doever ver, en jy hoor, het kom nader, die gevechte. En dan een dag, klink die oproep, kyk, daar is hulle. Aan die horizon verskyn die eerste tanks van die bevrydingsmag. Nou, dis die aankondiging wat Paulus hier maak. Dis hoe hy oor genade praat. Dit het verskyn. En vroeger was dit verborgen, maar dit het verskyn toe Jesus gebore is. Israel het lang gewag. God het die belofte honderde, nee, 1000 jaar eerder gegee. En as Jesus dan gebore word, is dit 'n groot verrassing, die genade van God het verskyn. En genade is hier gepersonifieer, dit word beskryf alsof dit 'n persoon is, want dit verskyn en dit leer ons iets. Genade kom skielik tevoorskyn en is 'n leermeester vir ons. En as jy mooi daaroor dink, dit is ook 'n persoon, dit is Jesus, die Seun van God. Nou, die verskyning van Gods genade in Jesus is 'n groot verrassing, 'n opwindende gebeure. Die verskyning van die verlosser beteken die beslissende ommekeer in die geskiedenis van Israel en van die hele wêreld. Jy hoor die verwondering en die opwinding by Maria, by Zacharias en Elisabeth, by Simeon en Anna. Hulle begin sing, eindelik, die verlosser het verskyn, die magtiges word neergewerp, die juk wat ons onderdruk het, word verbreek. Nou, dit is die verwondering wat ons in vers 11 lees. Ja, Jesus bring een verrassende verlossing. Maar nou moet ons daarteen waak dat ons so gewoond daaraan geraak het, dat ons dit als bekend en vanzelfsprekend aanvaar. Ach ja, ons is verlos. En een van die doelen van die prediking in die kerk is om ons verwondering te prikkel, door oor en oor naar Jezus te kyk. En dan naar onszelf te kyk en te besef, Jezus het die onmoontlike, my redding, moontlik gemaakt. Ek was gevangen in die sonde, ten dode opgeskryf, soos een gevangene wat in die tronk die doodstraf afwag, en dan skielik maak iemand die deur oop, en roep, jy is vrygespreek, jy mag huis toe gaan. Hoeveel maal het jy al die reddingsboodskap gehoor? Elke jaar hoor jy omtrent 100 preke, en as jy elke dag jou Bybel lees, dan hoor of lees jy omtrent 500 maal een jaar die goeie nuus uit die Bybel. Wie volwassen is, het dus al duisende male die reddingsboodskap op een of andere manier gehoor of gelees. Klinkt dit nog als goeie nuus? Word jy daardoor ontroer? Maakt dit jou hart blij? Ja, die verrassing kan verdwijn. Die glans kan flauwerig raak. En die ontdekkersvreugde, wat die Duitsers noem, die ontdekkingsvreugde, wat een nieuwe christen ervaar, kan plek maak voor sleur en apathie. En ons moet moeite doen om te keer dat dit gebeur. Lees elke dag jou Bijbel met gespannen verwachting. Hoe gaan God mij verras? Wat gaan ik raak zien van die verrassende redding wat Jezus gebring het? Wie is hij voor mij? Hoe kan ik verder daarin groeien? En as jy so die Bybel en die preke wat jy hoor benader, dan sal jy verseker ervaar wat, dat Jezus' woorde waar is, soek en jy sal vind. Vandag, morgen, volgende week, die hele jaar, verheug jou oor die reddende genade van God. Maak oop jou oë en jou hart en laat die wonderlike genade van Jezus jou ryk en blij maak. Nou, en hoe ervaar ons dan die genade van God? Hoe kan het ons blij maken? Paulus sê iets wat ons kan helpen om die genade beter raak te zien. Want die vraag is natuurlijk, hoe ervaar ik dit? Want die vrijspraak van die zonde, die vergeving, is een uitspraak wat God over jou gemaakt heeft. Je leest dit baie keer in die Bijbel. Jouw status voor God het verander. Maar dan? Dit kan voelen alsof iemand zegt, jij hebt geld in die bank gekregen, maar je beurs is nog altijd leeg. Je kan niks kopen nu. Hoe krijg je dit rechtig in handen? Zodat je dit kan gebruiken, kan ervaren dat dit een verschil maakt. En dit is die uitdaging. Kan je die genade ook ervaren, beleef? Verander dit jouw leven? Nou, dit is nou precies hoe kom Titus hier die hoofdstuk en hier die brief schrijft. Die dingen wat hij in hoofdstuk 2 voor Titus schrijft, is gemikt op die werkelijke ervaring van die genade van God. Die genade van God wordt zichtbaar voor ons en voor die wereld, wanneer ons een heilige leven leeft, toegewijd aan Christus ons Heer. En dit maakt die bevrijding van die zonde in ons levens zichtbaar. Nou is het bij die kern van die gedeelte en van die preek, dus die tweede punt. Genade is ons leermeester. Die reddende genade van God het aan alle mensen verschijnt en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden te verloren, ingetogen en rechtvaardig en vroom in die tegenwoordige wereld te leven. Nou, alle kinders is bekend met school. Of je nou daarvan hou of niet. Je gaat elke dag school toe of je blijft bij die huis en je krijgt daar jouw klasse. En die doel van school is dat je baie dingen leert. Je leert niet net kennis over die wereld, nie? Maar ook vaardigheden, skills. Om te lezen, om te schrijven, om te rekenen, om een spreekbeurt te houden. En zo, terwijl alles gebeurt, leer je ook sociale vaardigheden. En daar is een onderwijzer om jou te helpen om daar die dingen te leren. Nou, Paulus zei hier eindelijk dat alle gelovigen klas lopen. Ons allemaal en christenen in alle kerken zit in die klaskamer van God. En die genade van God is die onderwijzer. Want die reddende genade van God het aan alle mensen verschijnt en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden te verloren. En ingetogen, rechtvaardig en vroom in die tegenwoordige wereld te leven. Dus laat ons net stilstaan en besef hoe groot en hoe diep die redding is wat Jezus voor ons wil geven. Wat wil die genade nou voor ons leren? Als je zou denken, Jezus is gekomen zodat ik vergeving van zondes kan ontvangen en hemel toe kan gaan. Nou, dan heb je nog niet die volledige inhoud van die geschenk wat Jezus geeft, verstaan niet. Vergeving, ja, dat is baie belangrijk. Dat is een groot geschenk van onschatbare waarde. Je ontvangt dit voor niet, uit genade. Maar ons leert hier baie duidelijk dat die genade van God nog rijker is. Groter, wijder, dieper. Want die genade van God leert ons om ons rug op die zonde te draaien. Alle gedachten en daden wat tegen God gericht is. En die genade leert ons om die goede, die zuivere manier van leven te zoeken. Dit wat God behaagt. En wat in overeenstemming is met zijn heilige karakter. En dit is waarom dit gaat. God wil jou volledig van die zonde bevrijden. Dat is die thema voor die preek. En niet net van die zonde wat je in die verleden gedoen hebt. Niet net van die schuld van die zonde wat scheiding maakt tussen jou en God nu. Maar ook van die macht, die verwoestende macht van die zonde. Jezus wil die rest van jouw leven mooi, heilig en gehoorzaam maken. Nou, ik heb reeds in een vorige preek gezegd dat ons geneigd is om op een negatieve manier hierna te kijken. Ik weet niet hoe je dit zelf ervaart, maar ik denk dat het dikwijls ons indruk van vers 1 tot 10 is instructies om te leven, om heilig te leven, om uit te staan door een voorbeeld van godsvrucht, van heiliging te wees. En dan kan ons gaan denken, joh, dat is moeilijk. Ek kry nie reg nie. Ek weet nie of ek dit gaan reg kry nie. Ek denk eintlik ek gaan nie. Want, ja, dit is ook nie haalbaar in vandagse wereld, nie. En dan sê God hier vir ons duidelik, maar dit is die bedoeling van die redding wat Jezus gebring het. Daarvoor het ek my seun gestuur, om jou volledig van die sonde te bevry. Ook dit wat jy met jou hande, jou voete, jou oor, jou mond en jou ander lidmate doen, ek wil dit heilig maak. Ek verander jou so, dat jy die instrument word in my koninkryk. Ek maak van jou een gehoorsame burger in my koninkryk. Nie meer van die koninkryk van die duisternis nie. Jy gaan verander. En vers 1 tot vers 11 tot 14 wys vir ons, dat die instruksies wat ons laas week gelees het in vers 1 tot 10, uitspruit uit die genade van God in Jezus. Sy reddingswerk gaan in die lewens van sy kinders een verandering bring. En ek sê dit vandag maar weer, sodat ons dit tussen ons ore kry, die doel van Gods genade, van die redding wat Jezus gebring het, is die heiliging van ons leven. Dit is onmoontlik dat de ware gelovige vasthaak by vergeving en nie belangstel of nie gaan werk aan die heiliging van sy of haar leven nie. God roep ons tot geloof en bekering. Hy spreek ons vry, regverdiging, en daarna begin hy die proces van heiligmaking, wat leid tot die verheerliking saam met Christus. Paulus het dit heel mooi duidelijk gemaakt in Romeine 8, vers 28 tot 30. Hy sê daar, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Okay, roeping. Want die wat hy tevore geken het, dit kom nog voor die roeping, die het hy ook tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Dat is die volgende, die gelijkvormig word aan Jezus, heiligmaking. En die wat hy tevore van tevore verordineer, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtvaardig, praat je dus van die vergeving, aanneming, en die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Nou, dit is alles een pakket, een bundel wat by mekaar behoort. Daar is dus geen plek vir goddeloosheid en sorgeloosheid as jy een kind van God is nie. Jy mag nie denk, ah, ek is veilig, ek is mos gedoop, die hemel is gewaarborg, dit maak nie saak wat ek in my lewe maak nie. Dat is toch vergeving. Nee, glad nie. Titus 2 vers 11 tot 14 en baie ander gedeeltes, verwerp dit beslis. Allemaal wat denkt dat hulle in die sonde kan aangaan en denkt dat dit nie saak maak of hulle sonde doen nie, maak misbruik van die genade van God. Want luister maar, want die reddende genade van God het aan alle mensen verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloën. Ingetoe, regverdig en vroom in die teenwoordige wereld te leef. Die bedoeling is dat ons bevry word van die sonde wat soos een octopus met sy lang arms ons versmoor en ons in die diepwater wil terugtrek, sodat ons verdrink. Maar God wil ons leven mooi en vry maak. So, die genade van God is ons onderwijzer. En dit leer ons twee dinge. Die een is negatief, wat ons moet afleer, wat ons moet verloor, wat ons moet verwerp, die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede. En die andere een is positief. Dit is waar we dit gaan, om ingetoe en rechtvaardig en vroom in die teenwoordige wereld te leven. Nou, hoekom zou Paulus die negatieve en die positieve noemen? Ik denk dit is soos met die aanleer van nieuwe gewoontes en vaardigheden. Heel eerste moet jy jou slechte gewoontes afleer. Instructeurs weet dat het heel wat moeiliker is als hulle iemand wil leer golf speel of leer skiet met een geweer. Dan is het heel wat moeiliker als mensen dit al reeds gedoen het en vooral als hulle denken, nee, ek kan dit. Want hulle het 'n verkeerde gewoonte dikwels aangeleer, wat hulle nou eers moet afleer, wat jy van moet ontsla raak, voordat jy die regte manier kan leer. En so is dit ook met ons. Sondaars het geleer om te denk, alsof hulle hulle eie baas is. Ek doe my eie ding, niemand vertel my wat om te doen nie. Dis my lewe. En Paulus noem dit goddeloosheid. Jy denk sonder God, asof God nie bestaan nie. Asof hy geen wette gegee het en jy nie verantwoording hoef af te leen nie. God is net eenvoudig nie deel van die prentjie nie. Hy tel nie vir jou nie. Nou, ons moet leer om daar die goddeloosheid, die sondige manier van denk, wanneer God nie 'n rol speel nie, te verloon, af te zweer, te verwerp. En daarmee saam moet ons ons sondige motiverings in ons hart verwerp. Elke sondaar word mos gedryf deur verlangens. Ek wil 'n naam vir myself maak. Ek wil die lewe geniet. Ek wil mag kry en ander vertel wat om te doen. Of ek wil nuttig voel. Of honderde ander verlangens wat op onszelf gerig is. En die begeerlikhede waarvan Paulus hier praat, woon reeds in ons hart. Of dit word ons vanuit die wêreld voorgehou as aantrekkelijk. As iets wat jy ook moet doen. Mense sê bijvoorbeeld, jy moet heel eerst aan jouself denk. Of daar, hier is die idee, ja, maar as jy jonk is, dan wil jy toch, nou ja, you name it. Of dan mag jy maar. Nou, en in die skool van genade leer gelowiges om daar die sondige begeertes binnenkant en vanuit die wêreld te verwerp. En Paulus gebruik hier een baie sterk woord, verloon of verwerp. Dit is actief. As jy iets identificeer of 'n persoon identificeer wat slechte invloed het, kan jy verkies om die persoon of die ding te ignoreer. Jy probeer net te maak asof dit nie daar is nie. Nou, dit is nie genoeg nie. Dit is 'n vyand. Jy moet dit actief teestaan. Dit vra intensie en dit kos inspanning. Jy moet mooi kyk en nadenk. Sal hierdie ding God behaag? Is dit 'n godvrugtige manier van dink? Of is dit 'n goddelose denkwyse? En het God geen plek daarin nie? Is dit 'n begeerte of 'n verleiding wat my van God af weglei en sy toorn opwek? En ja, daar is situaties wat jy nie kan vermy nie. As God jou in 'n situasie plaas waar jou geloof beproef word, mag jy vertrou dat God jou nie bo vermoë sal beproef nie. Jy lees dit in 1 Korintiërs 10 vers 13. Maar daar is baie situaties ook waar ons verleidings tot sonde kan verwag en ons behoort nie daar te wees of dit op te soek nie. Bijvoorbeeld, jy plaas geen filters, geen beperkings op jou internet nie. Jou maats by die school dare jou om verkeerde dinge te doen. En sommer enig iets wat jy kritiekloos aanvaar of gebruik. En so, die genade leer ons om alles wat tot sonde lei actief te verwerp. Sondige denke wat God ontken en sondige begeertes en dade wat God verbied. En dit is nou die negatieve, dis wat ons moet afleer. Maar om net nee te sê vir wat sleg is, is nie genoeg nie. Die bedoeling is dat ons die goeie omhels en nastreef. As ons net gevare raak sien en teen alles is, dan bevestig ons die gedachte wat ongelowiges dikwels het, dat God eindelijk net die vreugde en genot uit jou lewe wil voorkom en vernietig. En nee, ons kerk moet nie bekend word as die mense wat teen alles is nie, wat oral gevare sien en somber leef, sonder vreugde nie. Die verwerping van alles wat goddeloos en sondig is, is soos wanneer jy onkruid uit jou tuin verwyder. Jy moet dit doen, maar jy doen dit om plek te maak vir die blomme wat jy wil saai. Jy wil graag 'n tuin met blomme hê. En daarvan geniet. En daarom, God wil ons leven vrugbaar, mooi en blij maken. En daarom voegt Paulus die positieve instructie toe. Leef ingetoe en rechtvaardig en vroom. Ingetoe. Nou, dat is een oudtijdse woord. Wanneer had je dit laatst gehoord? Dat iemand dit gebruikt heeft? Ik probeer het te verstaan. Die 2020 vertaling zegt verstandig. Nou ja, dat is nog een beetje wijd. Die bedoeling is, van die woord, gematigd, bedaard. Dat jij zelfbeheersing hebt. En toen ons nou vers 1 tot 10 leest, loop je dit ook meerdere keren raak. Dit was Paulus zijn opdracht aan die gelovigen. Om ingetoe te wees. Dit betekent, jij geeft niet impulsief oor aan enig iets wat in je hart opkomt. Of waarom je skielik sterk voelt niet. Je levert jou niet daaraan uit niet. Maar met zelfbeheersing denk jij eerst daarover. En dan besluit je, is het recht of verkeerd. Mensenmassa's kan opgesweept worden om te toi-toi, of minder zichtbaar, dat bij mensen beïnvloed wordt om geld te spenderen op dingen wat volgens ons cultuur onmisbaar is, wat allemaal moet heen. Maar een christen moet niet hulle volg, soos een skaap wat geen eie wil het nie. Zelfbeheersing is deel van die vrucht van die geest. Dit helpt jou om dingen zorgvuldig te beoordelen. En vervolgens te kies wat goed en mooi is. Ingetoe, rechtvaardig en vroom. Die tweede woord, rechtvaardig. Ik denk dat is nogal gauw duidelijk. Dan leef je volgens Godse standaarden. En je beoordeelt mensen eerlijk. Je bevoordeelt jezelf niet ten koste van een ander niet. Dat is in onze samenleving een grote roeping voor ons. Om in woord en daad rechtvaardig op te treden. Godsvruchtig of vroom, dit is op Gods eer gericht. Je wil hom behagen, jouw begeertes, en niet jouw begeertes, of die mensen rondom jou niet. Nou, al drie hier die woorden beschrijven eigenlijk diezelfde. Een leven wat volgens Gods wil is, wat zijn karakter weerspiegelt en wat toegewijd is aan zijn eer. Je kan daarbij ook denken aan die eerste drie beerdes van die Ons Vader. En als je dit concreet wil maken, dan kan je terugblijven naar vers 1 tot 10 in Titus 2. Hè? En daar ontdek je wat dit betekent voor oude mans en oude vrouwens, jongmans, jongvrouwens en zelfs dienstknechten. Nou, tenslotte, dit raakt te veel om die rest van vers 13 en 14 in detail uit te leggen. Maar ik wil net vers 14 weer lezen om ons terug te brengen naar die doel van die redding wat Jezus gebrengt. Hij heeft omzelf voor ons gegeven om ons te verlossen van alle ongerechtigheid. En voor omzelf een volk als zijn eigendom te reinig, ijverig in goede werken. Ijverig in goede werken. Heel tijd horen ons diezelfde boodschap. Moet niet aanhouden met jouw zondige gewoontes niet. Moet niet die mensen rondom jou volgen niet. Jezus heeft jou, zijn leven voor jou gegeven om jou volledig van die zonde te bevrijden. Gloe in om, dan vergeef hij al je zondes. Maar hou dan aan om naar Jezus te kijken en op hem te vertrouwen, want daar is nog geschenken wat hij wil geven. Hij hanteert niet net jouw verleden, die vergeving van je zondes niet. Hij wil jou volledig van die macht van die zonde bevrijden, zodat je zijn eigendom zal wees. Jij is zijn eigendom. En zodat je ook zal leven zoals zijn eigendom. Om hem lief te hebben en met jouw hele hart om te gehoorzaam en te aanbid. En dan word jij samen met alle gelovigen ijverig in goede werken. Voor daar die doel heeft Jezus ons gered. Amen. Laat ons nou saam bid en God dank vir sy genade. Barmhartige Vader in die hemel, U wat onze God en redder is, ons is verbaas oor U genade. U het het beloof, maar dit het eerst duidelijk verskyn toe Jezus gebore is. Wat was dit nie een oorweldigende gebeuren? U die almachtige God wat mens geword het, U die heilige God wat die straf vir ons sondes gedraaid, zodat ons weer in genade aangeneem kon word. Heer, ons bid dat U deur U gees so in ons sal werk met hierdie boodskap, dat het ons harte ontroer, dat ons verwondering geprikkel word, en dat ons dankbaar na Christus toe hardloop en hom omhels. Help ons om dit weer raak te sien, en nie dit als vanzelfsprekend te aanvaar nie. Heer, ons dank U dat U ons volledig wil verlos. U genade leer ons om goddeloosheid en wereldse begeertes te verwerp. Help ons daarbij door die kracht van U gees. En help ons om dit actief te verwerp en daarvoor moeite te doen. En dat ons nie vooraf reeds denkt dat het nie gaan werk nie. En dit maar heeltemal uitlos. Maak ons gewillig om dit te doen door die kracht van U gees. En Heere, ons bid ook dat U in ons een brandende begeerte wek om te doen wat bij U karakter pas. Maak ons verstandig, gee ons zelfbeheersing. Maak ons rechtvaardig, dat ons als medemensen met U rechtvaardigheid hanteer. En dat ons zo U getuies in die wereld kan wees. Maak ons godvruchtig, dat ons op U eer gerig is. En maak ons gewillig, ijverig, in goede werken, omdat ons die eigendom van Christus is. Wil U ons zo zien? En wil U zo ook, door ons, uw genade zichtbaar maken voor andere mensen, wat dit nog niet ken nie, zodat hulle ook gered mag worden en ook U gaan dien als deel van uw heilige volk. Heer, ons al bid dat U jullie evangelie, oorals in die wereld, zal laten verkondigd, dat U mag aangaan met kracht, die kracht van uw heilige geest. Wil U allemaal zien wat die zuivere evangelie brengt, en wil U allemaal wat die evangelie verander het, terugbrengen naar die zuivere evangelie en bekering geven. Zodat die boodschap oorals, helder, duidelijk, bijbels zal klinken en mensen tot bekering kan komen. Heer, ons dank U dat ons samen hier die boodschap mag ontvangen, dat ons samen gemeente, samen lichaam van Christus mag wees. En ons wil bid, Heer, help ons om naar elkaar om te zien in liefde, met belangstelling. Wil U ons zien en tot de zien laat wees voor elkaar en voor onze omgeving. Ons dank U voor die wat verjaard het in die afgelopen week. Ons dank U voor Renata. Dank U dat U haar gezien hebt met geloof en liefde en wijsheid. Dank U voor haar plek in die gemeente. Zien haar in haar nieuwe levensjaar, zodat zij samen met Jouke een bron van geloof en liefde mag wees voor hulle kinders en kleinkinders. En voor ons allemaal. Zie aan haar ook voor haar werk in die zondagschool. Dat zij daaraan mag bijdragen dat ons kinders U leer kennen. Ons dank U ook voor Johan dat hij zijn verjaarsdag kon vieren samen met zijn gezin. Dank U dat hij deel is van die gemeente. En dank U voor die rol wat hij in die kerkraad speelt. Ons bid dat U om gezondheid zal geven. Nieuwe krachten elke dag. Om zijn gezin te leiden en te verzorgen. Om zijn werk voor U te kunnen doen. En om gelovig aan die gemeente leiding te geven en een voorbeeld te wees. Zie in om. Heer, ons dank U dat ons dit voor elkaar mag bid. En ons dank U dat ons mag vertrouwen op uw genade. Help ons bij alles wat ons hier die week beplan om te doen. En al die dingen wat ons nog niet beplan het niet. Maar wat U wil hier dat ons doen. Wil U ons daarvoor die kracht van uw geest geven. En die gewilligheid om U te dienen in alles. En wil U dit zien. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Laat ons nou die Here dank en dit wijs in die collecte. En dan vervolgens ook in die laatste lied wat ons zingt, lied 430, vers 2, 3, 4 en 6. Waar krijg ons die kracht om dit alles recht te krijgen? Van die Geest ons levensbron. Ontvang dan nou die seën van God. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.